Dit is Kerk op tafel. De podcast voor jou als werker in de kerk. Met relevante vragen en onderwerpen over kerk zijn in deze tijd. Om je te inspireren en handvatten te geven voor het werk in jouw gemeente. Want ook jouw kerk is een voorproefje van het Koninkrijk van God. Samen zijn we hoopvol onderweg in Gods wereld. Kerk op tafel is een podcast van LPB Media en Kerkpunt. Vaste host is Dirk-Jan Poel.
Hoi en welkom bij deze tweede aflevering van Kerk op tafel. De videopodcast voor jou als werker in de kerk. Vandaag praat ik met Renske Vermeij. Ze is geestelijk verzorger in een zorginstelling. En daarvoor werkte ze bij verschillende kerken als kerkelijk werker en jeugdwerker. Met Renske praat ik over het goede gesprek. Wat zijn haar ervaringen uit de theorie en de praktijk? Waar moet je op letten bij jezelf en bij de ander? Ik ga met haar in gesprek samen met vaste tafelgast Korst Visser. Renske, welkom bij Kerk op tafel.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Vind ik ook.
En jij, Korst, als vaste tafelgast, ook leuk dat je er weer bent.
Ja, dank je.
Renske, jij bent iemand die veel ervaring heeft met luisteren en met het voeren van gesprekken, ook in de setting van de kerk. Mm-hmm. En het komende half uur gaan we het hebben over het goede gesprek. En zoals ik in de inleiding al zei, zo'n goed gesprek, dat betekent voor ons ook dat het raakt aan aspecten van het geloof. Een goed gesprek voeren, dat klinkt heel eenvoudig. En ik denk dat we allemaal ook de ervaring hebben dat het niet altijd zo eenvoudig is. Het is best ingewikkeld soms om een goed gesprek te voeren. En ik denk dat we ook allemaal wel de ervaring hebben dat een goed gesprek je heel veel kan opleveren, dat je er veel aan hebt. En daarom leek het mooi om te beginnen deze podcast met: hebben jullie een ervaring van een recent gesprek waarvan je zegt, ja, dat was een goed gesprek, dat was een mooi gesprek? Renske?
Ja, ik heb wel een mooi voorbeeld. Wij hadden ongeveer een jaar geleden is dat een gesprekskring in onze gemeente. Dat zijn van die tijdelijke kringen van een week of zes over een thema. En deze keer ging het over christen zijn in een wereld die steeds verder seculariseert. En gaandeweg zo'n thema leer je elkaar wat beter kennen. En bleek toch wel dat er wat verschil van inzicht was over hoe je dat nou doet. Mm-hmm. De een vond echt, nou dat moet je echt met woorden doen. Terwijl ik zelf veel meer ben van, ik ben hier gewoon en waar ik ben, daar is Christus. Dus ik mag uitdelen van wat ik, van wat ik te geven heb. En het leuke was dat in dat gesprek echt doorgevraagd werd van, maar hoe doe je dat dan in deze situatie? En ik ook aan die ander kon vragen, maar welke woorden gebruik je dan? En wanneer voel je dan de aanleiding of ga je overal dwars doorheen? En dat heeft ons, eigenlijk de hele groep wel heel erg verrijkt. Omdat, ja, ik denk omdat we gewoon ruimte hadden voor verschillen van mening en daar dan eens gewoon eens over van gedachten wisselen in plaats van dat het tegenover elkaar kwam te staan. Een soort, dan wordt het vaak wel eens niet te zeggen van ik vind dat het zo moet. Nee, ik vind dat het zo moet. Terwijl dit was echt een gelijkwaardig gesprek waarin het heel interessant was hoe we het deden en van elkaar konden leren.
Oké.
Ja.
En dat maakt dat het voor jou een mooi gesprek was.
Ja.
Je kwam niet tegenover elkaar te staan. Er was ruimte om naar elkaar te luisteren.
Ja.
Standpunten uitwisselen in plaats van tegenover elkaar.
Ja, en ook wel harten. Want uiteindelijk gaat natuurlijk je geloof delen niet zozeer om wat je zegt, maar hoe je levenshouding is, zeg maar. Dus daarin kwamen ook karakters en verlangens wel naar voren. En kwam ook heel erg duidelijk naar voren dat degene die graag ook woorden gebruikt, dat is ook zijn karakter. Dus dat hart kwam heel erg van, ja, maar ik wil dan zo graag vertellen. Terwijl ik denk, ja, maar ik wil heel graag gewoon laten zien. Dus dat was heel mooi om te ontdekken, zeg maar. Dat we daarin ook onze harten konden laten zien. Ja.
Mooi.
Ja, dat was echt een bijzonder gesprek.
Kors?
Ja, deze week met een tienerdochter een goed gesprek. Dus dat is sowieso natuurlijk mooi en leuk. Was een onderwerp wat ook raakte aan het geloof. En ze mij even heel kritisch bevroeg. Of ja, kritisch, maar ook wel nieuwsgierig. En op zo'n manier dat ik ze eigenlijk ook alweer uitgedaagd werd. Van, oh ja, wat vind ik hiervan? Hoe sta ik hier tegenover?
We hebben het over een goed gesprek. En je hebt al een aantal dingen erover gezegd. Maar wat maakt een gesprek eigenlijk goed? Wat zijn de ingrediënten van zo'n gesprek? En wanneer zeg jij, ja, nou, dit was een mooi gesprek.
Ja, ja, ik denk dat het begint met van beide kanten de bereidheid om echt te luisteren. Ik heb een boek gelezen dat heet Socrates op sneakers.
Ja.
En die schrijfster, Elke Wis, die zegt eigenlijk, er zijn drie valkuilen waar je in kan vallen als je die zo'n goed gesprek in de weg staan.
Mm-hmm.
En die herken ik heel vaak in gesprekken. De eerste is dan dat je zegt, oh, dat heb ik ook. Daarmee sla je de ander echt volledig dicht. De tweede is eigenlijk empathie. Dat klinkt een beetje gek, want empathie is natuurlijk goed. Alleen als je heel gauw meegaat in hoe moeilijk het voor die ander is, dan krijg je de neiging om te helpen. Terwijl je kunt ook heel erg meegaan in hoe moeilijk het voor die ander is en wel je vragen blijven stellen. En de derde is adviezen geven. Nou, die eerste en die tweede zitten vooral heel erg in mijn allergie, of de eerste en de laatste. Hè, adviezen geven ze, oh, je moet eens die, je zou eens die podcast moeten luisteren, of je zou eens die training moeten doen. Terwijl echt luisteren begint echt naar, wees gewoon waar je bent, hoor wat die ander zegt en vul niet te gauw in. Stel nog eens een vraag. En als je denkt dat je het begrijpt, ga dan niet zeggen, ik denk dat ik het begrijp, maar klopt het dat? Dus maak daar dan gewoon weer een vraag van.
Checken.
Ja, ja. En open vragen stellen. Het zijn allemaal van die open deuren, maar dat helpt wel ontzettend. Als je gewoon ervoor oppast dat je niet te snel invult. Volgens mij, en als je dat aan beide kanten doet, dan kan een goed gesprek zeker ontstaan, ja.
Ja, we gaan straks nog even iets meer zeggen over dat luisteren, want dat is denk ik echt wel belangrijk. Kan je nog iets meer zeggen over die luisterhouding? En hoe kan je dat, nou ja, bij jezelf, wat moet je daarvoor doen, zeg maar, om met een goede luisterhouding zo'n gesprek in te gaan?
Ik denk dat het begint met je bewustzijn van waar je vandaan komt en wat je gaat doen, zeg maar. Hè, even in mijn huidige werkzetting als geestelijk verzorger, als ik de deur zeg maar open doe, dan bedenk ik, oh ja, ik ben nu echt bij deze meneer of mevrouw en ik wilde echt helemaal voor diegene zijn. Dus alles wat daarvoor gebeurd is, ik heb ook een tienerdochter thuis, misschien hebben we ruzie gehad of nou ja, dat gebeurt nog wel eens 's morgens. dat echt even daar parkeren op die gang en dan pas die deur doorgaan, zodat ik me echt bewust ben, ik ben hier voor die ander. Dus het is best wel, ik denk dat luisteren dus begint met je heel bewust zijn met van nee, er zit iemand tegenover me die ik echt wil leren kennen.
Dus daar kies je dan ook heel bewust voor.
Ja, dat is echt wel een bewuste keus, denk ik. Ja.
En de ander leren kennen en nieuwsgierig zijn naar de ander.
Ja, precies. Je eigen verhaal even opschorten. Je eigen oordeel over wie die ander zou kunnen zijn of in welk vakje je die ander plek plaatst. Even je bewust daarvan zijn en even opschorten.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die helpen, denk ik, om goed te luisteren.
Ja, wat mij wel heeft geholpen, dat is al een tijdje geleden, door het boekje van Wil Derksen. En die zegt, elke keer als ik een afspraak heb met iemand, dan 10 minuten voor tijd en dan doe ik mijn computer uit of ik klap mijn laptop dicht. Om me gewoon even voor te bereiden op het volgende gesprek. En dat is eigenlijk ook wat jij zegt, hè? Want dat is je aandacht richten.
Ja.
Dat is ook een soort van ruimte maken dan.
Ja.
Voor zo'n gesprek.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat helpt dan.
Ja.
Anders rol je van het een naar het ander en je bent nog met datgene bezig in je hoofd wat je net hebt gedaan. Ja.
Ja.
En lukt dat je altijd?
Nee.
Want het klinkt heel mooi, zeg maar zo.
Ja. Nee, dat is wel echt iets wat je jezelf moet aanwennen. En het lukt niet altijd. Maar de ellende is, tenminste, ik voel heel erg als het niet gelukt is. Want die ander voelt ook dat ik er dan niet echt ben. Dus dan gaat het gesprek toch niet zo makkelijk. Of je bent zelf afgeleid. Of dan komt die ander niet zo snel naar voren met zijn eigen verhaal.
Als je dat merkt tijdens een gesprek, kan je daar dan nog iets mee?
Jawel. Ja, wat ik altijd doe is toch even bewust en stil te laten vallen. Waarschijnlijk is het toch al een ongemakkelijk gesprek als je er niet helemaal bij bent.
Ja.
Dus dan even die stilte laten vallen. En in die stilte zelf de rust zoeken. En wat ik dan ook vaak doe is toch even een schietgebedje naar boven.
Oh.
Ja, heer, ik ben er niet helemaal bij, maar u wel. Help me om hier even helemaal te zijn.
Soms loopt een gesprek niet helemaal vanzelf. En dat kan dus zijn omdat je er zelf niet helemaal bij bent. Het kan ook zijn omdat de ander, nou ja, het liefst blijft hangen in koetjes en kalfjes.
Ja.
We horen in kerken ook wel vaak dat het verlangen er wel degelijk is om dan toch wat dieper af te steken. Heb je handreikingen voor mensen die luisteren en kijken? Hoe zou je dat kunnen doen?
En begin je dan met vragen? Want je zei van je moet eigenlijk je eigen kwetsbaarheid laten zien. Als je gaat vragen, dan kan het ook zo'n soort houding zijn van ik ben een soort interviewer.
Ja, precies.
En ik wil even weten hoe het bij jou zit. Hoe draai je dat dan om?
Nou, in zo'n kring als waar ik net over vertelde, probeer ik juist heel erg te vertellen van, joh, ik vind dit moeilijk. Of, ik twijfel hierover. Of ik heb laatst dat gehoord. En dat ik vond dat moeilijk om te rijmen met hoe ik het altijd heb geleerd. Of hoe ik het zelf beleef. Hoe beleven jullie het? Dat je op die manier vanuit jezelf begint. Dat werkt vaak wel. Omdat mensen het prettig vinden om kwetsbaarheid te zien. Dan dat nodigt ook uit. Ja.
En kan ik dat doen als ouderling? Bijvoorbeeld, of als diaken.
Oh ja, die, ja. Ja, dan zit
snap je, dat ja, daar zit ook iets van spanning.
Als ik dan kijk naar, je zit dan in een functie. En hè, ik ben als geestelijk verzorger zit ik natuurlijk altijd in die rol van, ik wil die ander zien.
Ja.
Maar toch is het soms zo dat als ik die ander iets laat zien van waar ik zelf mee bezig ben. Of een bijbeltekst deel waar ik zelf, wat mijzelf raakt, dat ik die ander dan sneller tot praten krijg, zeg maar.
Ja, precies. En kwetsbaarheid hoeft misschien ook niet altijd te zitten in, hier worstel ik mee of dit vind ik moeilijk. Nee. Maar het kan ook zijn, joh, weet je, ik vanmorgen las ik een tekst en die raakte me.
Ja, het is misschien wel handig. Ik heb ze zo niet paraat, maar het is misschien wel handig om gewoon een paar van die vragen te hebben die je helpen om, om net dat die spade dieper te steken, zeg maar.
Hebben jullie ervaring met het bezoek van een ouderling of een diaken waarin je wel een spade dieper komt, zeg maar, en kan je daar eens iets van delen?
Volgens mij heeft het dan te maken, ik zit er heel hard terug te denken, maar dan heeft het inderdaad te maken met mensen die durven doorvragen, mm-hmm. en die toch al wel snel durven afstappen van de koetjes en kalfjes. Ik bedoel, als er een vorm van huisbezoek of pastoraal bezoek is, ja, iedereen weet waarvoor iemand komt. Mm-hmm. Ik heb echt niet behoefte om een half uur lang over van alles te praten. Kom op. Ja. Jij bent hier.
Met een reden.
Met een reden. Jij bent hier niet voor de lol. Ik zit hier niet voor de lol. Even heel kort door de bocht. Hè, van...
Maar we kunnen er wel iets waardevols van maken.
Ja, dat.
Ja.
Maar dan moet je van twee kanten moet je dat dan...
Ja, maar het heeft ook wel met een stukje durf te maken, hoor ik je dan zeggen. Durf ook gewoon dan die spade dieper af te steken.
Ja. En ik vind dat zelf ook moeilijk, hoor. Ik ben ook pastoraal bezoeker geweest. En nou, op een gegeven moment durf je dat dan wel. Maar in het begin vind ik dat ook lastig. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook wel eens mee gesprek. Dan denk ik, oh ja. Op een gegeven moment vraag ik gewoon mensen die waren gewoon 70 plus. En ik kwam niet de diepte in. Ik zei, nou, heb je al zin om naar de hemel te gaan? Ik denk, ja, als je op een andere manier... denk dat, nou, maar toen begon er wel wat. Ja, okay. Nou ja, goed, ja.
Ja.
Het was niet de meest subtiele manier misschien, maar...
Nee, ja. De volgende keer zou je dat wellicht subtieler doen. Maar je hebt in ieder geval ervaren dat het kan helpen om tot een goed gesprek te komen.
Ik had niet de andere tools voor mijn gevoel toen om dat anders te doen.
Nee.
En, nou ja, goed.
Ja. Nou ja, mooi.
Ja. Nou ja, nou is het ook wel zo dat als je een pastoraal gesprek hebt, hè, de gewone huisbezoeken, die kan je bijvoorbeeld aan, bij ons worden die altijd aan een thema gekoppeld. En ik zit dan inderdaad altijd een half uur te wachten. Dan denk ik, zullen we het ook nog over gaan hebben? En dan, oh ja, we moeten het ook nog over het thema hebben. Denk, waarom beginnen we hier niet mee? We willen toch met elkaar een goed geloofsgesprek hebben. Als je zeg maar bij mensen komt waar lijden is, dan zijn er gewoon redelijk eenvoudige vragen die je kan stellen. Zoals, waar haal je kracht uit? Wie geeft jou steun? Zijn er nog dingen die je zou willen doen? Zijn er dingen die je wil benoemen? Hè, dan komen meestal de goede gesprekken wel.
Yeah.
Terwijl juist bij lijden mensen heel erg zo gespannen zijn van, mag ik daar wel naar vragen? Als iemand ergens niet over wil praten, dan merk je dat echt snel genoeg. Ja, dus dat is natuurlijk wel een andere situatie. Maar ik denk inderdaad dat toch dat verlegenheid en ongemak of zo, ja, dat we dat gewoon wat aan de kant mogen zetten met elkaar.
Ja, ja. Zijn we gewoon vaak te voorzichtig?
Ja, dat denk ik. Ja. Ja, ik vind het best wel prettig als iemand even doorvraagt, zeg maar. Dan voel ik me echt gezien. Als mensen weten dat bij ons thuis iets speelt en het blijft bij koetje en kalfjes, dan denk ik, ja, het is lief dat je me even aandacht geeft, maar ik zou eigenlijk graag willen vertellen wat er echt in mijn hart is.
Ja, dus dan moet je eigenlijk gewoon wel die stap durven zetten om die eerste vraag dan maar te stellen. En dan ontstaat vanzelf ook wel dat gesprek.
Ja, denk ik wel.
Ja,
ja.
Jij zei net al iets over het belang van luisteren. En ik kwam in de voorbereiding ook een quote voor jou tegen. We kennen allemaal het spreekwoord spreken is zilver. Zwijgen is goud. Maar jij zegt eigenlijk, nee, spreken is zilver. Luisteren is goud.
Ja.
Daar wil ik wel eens wat dieper op ingaan, op dat luisteren. Want dat klinkt heel mooi. Maar luisteren is ook niet echt gemakkelijk.
Nee, klopt.
Nee, dat is best heel ingewikkeld. En misschien moet je gewoon eens beginnen met wat is eigenlijk echt luisteren?
Ja.
En misschien ook wel, wat is het dan niet?
Ja, echt luisteren is voor mij toch die ander echt zien. En wat er vaak gebeurt, ja, dat is wel mijn werkzetting natuurlijk. Maar dat kan in de kerk natuurlijk net zo goed gebeuren. Levens zijn gewoon ingewikkeld. Dus mensen gaan praten en je denkt echt, oh, ik kan hier geen touw aan vastknopen. En wat mij dan helpt is om, zeg maar, dat heet luisteren in laagjes. Heb ik ook niet zelf verzonnen natuurlijk. Om die verschillende laagjes te ontknopen. Hè, er zit een feitenlaag in. Nou, die kan je best wel makkelijk. Hè? Wat is er dan gebeurd? En wie was daarbij? En er zit vaak ook een hele grote gevoelslaag onder. Van hoe voelde je je daar nou bij? En wat deed dat dan met je? En er zit ook een laag onder van, nou, wie waren daar, hè, wie zijn daar dan allemaal bij betrokken? Met wie heb je dit besproken? En daarin zit ook altijd die geloofslaag van, oké, welke rol speelt God hier dan in? En vaak merk je, als iemand echt op de praatstoel zit, dat al die dingen door elkaar lopen.
Mm-hmm.
En je helpt een ander heel erg door geen aannames te doen, maar te checken, hey, bedoel je dit nou? Zeg je nu dat God die en die rol heeft? Hè? Of heb je het gevoel dat God afwezig is? Heb ik dat goed gehoord? En door op die manier te luisteren, structureer je voor een ander ook zijn eigen chaos, zeg maar. En ik denk als je dat doet voor een ander, dat je dan echt aan het luisteren bent. Dus dan gaat het echt even helemaal om die ander zijn verhaal. En dat is natuurlijk anders. Als je als ouderling of diaken in een gemeente dit doet, dan denk ik dat het heel goed bij je taak past. Als je dat als onderlinge gemeenteleden doet, dan mag dat ook wederzijds, weet je wel. Dat mm-hmm. hoeft niet in één gesprek. Maar we mogen wel proberen om steeds allebei die kanten van iemands levens, waar dat dan ook raakt, om dat dan ook te benoemen. Zonder in de valkuil van, oh, ik heb dat ook te vallen. Maar wel, wel omdat je daarop ook verbindt. Hè? Oh, ik voel het zo en zo, heb jij dat ook? Of, ik zou een concreet voorbeeld geven. Jaren geleden had ik te maken met heel veel rouw. En toen kwam ik iemand tegen in het centrum. Gewoon iemand van onze kerk. En die vroeg, hoe is het met je? En ik vertelde iets van, ik worstel hier nog mee. En toen zei zij, dat gaat echt over. En zij kon het weten, want ze had hetzelfde meegemaakt. En nou, ik ben in die hele zwarte periode nog nooit zo blij thuisgekomen als die dag. Omdat ik dacht, iemand die er verstand van heeft, heeft zich verbonden aan mijn verdriet. En die heeft mij verteld, het gaat echt over. Het wordt echt beter. Als we dat durven met elkaar, gewoon die kleine ervaringjes even wel delen. Dan denk ik dat we een hele rijke gemeente kunnen zijn.
Maar dat betekent dus ook dat je op een gegeven moment moet spreken. Want
ja.
Als oudling of diaken kom je, of pastoraal bezoeker, kom je bij mensen thuis. En luisteren lijkt me sowieso goed.
Ja.
Maar soms wil je ook iets zeggen of meegeven of doorgeven.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar?
Mijn brein werkt heel associatief. Ik denk dat veel mensen dat doen. Dus op een gegeven moment heb je een gesprek. En dan denk je aan een bijbeltekst. Nou, en dan denk je of aan een lied. En dan ga je nog even verder luisteren om te checken van, hey, klopt het? En dan kun je daarna best refereren aan, hey, maar ik moest aan dit lied denken. Mm-hmm. Doet dat iets bij jou? Hè, deze tekst, ik dacht, misschien past dat. Nou, en 9 van de 10 keer zul je zien dat het dan inderdaad past. Want zo'n lied resoneert niet voor niks in je hart, denk ik dan altijd. En dan kun je ook wel vanuit dat lied je eigen ervaring delen. Want verbinden is ook delen. Dat is niet, je hoeft niet alleen maar te luisteren in een gemeente. Je bent samen gemeente, dus je hebt allemaal Gods ervaringen. En ik denk, God zegt niet voor niks, hè, in de lengte, in de breedte, in de diepte, door heel de gemeente heen, dat we met elkaar God kunnen leren kennen. Dus dat jij jouw perspectief op wie God is weer kunt delen in zo'n gesprek. En dat je elkaar dan ook daarin kan verrijken. Goed, misschien zegt iemand anders, ik herken het helemaal niet. Nou, dan is dat even op dat moment dus misplaatst. Nou ja, fouten maken mag.
Dat is niet erg.
Nee, dat geloof ik echt niet. Nee. Want ja, je weet nooit wanneer het dan wel gaat resoneren, zeg maar.
En als je dan hebt over mensen met een taak in de kerk, hè, die dus namens de kerk, gemeenschap, iemand op bezoek komen en die willen ook luisteren, maar ergens willen ze ook nog iets meegeven. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de mensen te weinig in de kerk zijn of weet ik veel wat. Het kan van alles zijn. Dan is best wel lastig, want ergens heb je een oordeel in je hoofd of een oordeel, iets wat je, een boodschap die je mee wil geven en tegelijkertijd wil je luisteren. Hoe doe je dat dan?
Ik denk dat je heel vooringenomen binnenkomt als je bij iemand binnenkomt en zegt, en daar binnenkomt met het doel, ik ga echt hen vertellen dat ik vind dat ze te weinig in de kerk komen. Ja, misschien is het wel een hele goede reden waarom ze te weinig in de kerk komen. Dus ga dat eerst eens onderzoeken dan. En tuurlijk mag je daarin delen van, het is mijn verlangen dat je vaker in de kerk komt. Of we missen jullie echt. Of ik vind eigenlijk dat dat je vaker in de kerk hoort te komen. Ja, die vind ik niet zo goed.
Die klinkt al vrij direct.
Ja. Die vind ik lastig. Ja. Omdat ik geloof dat ieder mens zijn eigen beweegredenen heeft. En als je die beweegredenen bevraagt, dat je dan vanzelf op dat goede gesprek komt. En dan kan je nog binnenkomen met het idee van, ik wil echt even tegen diegene zeggen dat hij te weinig in de kerk komt. Maar weggaan met het idee, ik wist niet dat er zoveel speelde.
Ja.
Oh, vandaar dat diegene zo weinig in de kerk komt. Of dat hij altijd weg is naar de dienst. Mensen hebben altijd een beweegredenen. En ja, als dat beweegredenen zijn waar je je niet in kan vinden of waar je het niet mee eens bent, dan kun je dat best benoemen, denk ik. Dat is ook het goede gesprek. Dan hoop je dat die andere partner en die andere gesprekspartner ook dat goede gesprek wil voeren. Want er zijn natuurlijk altijd twee partijen voor nodig. Maar uiteindelijk kun je je overwegingen in zo'n gesprek natuurlijk prima noemen. Joh, dat je niet naar de kerk komt omdat je zondagochtend voetbal wil kijken, daar heb ik wel wat moeite mee. Mm-hmm. Ja, want waarvoor is het voor jou dan de zondag? Hè? Het is niet het goede gesprek is niet alleen maar die ander alle ruimte geven om zijn mening te geven, maar ook een uitwisseling van meningen waarin je met elkaar zoekt naar, wat is dan het goede?
Maar ik hoor je eigenlijk zeggen, het is dan wel vanuit de verbinding die er is.
Ja.
En die is dan wel belangrijk.
Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, en ik denk zolang mensen lid zijn van een gemeente, is die verbinding er. Hè, vanuit mij denk ik, wil jou kennen, want jij staat in mijn kerkboekje. Ja. Snap je? Hè, jij hoort bij mijn wijk, dus ik wil jou kennen. En dat kan super spannend zijn. Maar aan de andere kant denk ik, ieder mens wil gekend zijn. Dus daar doe je niks mis mee.
Ja, want ik kan me ook voorstellen, er zijn inderdaad gesprekken waarbij ik me kan voorstellen dat je ook al een bepaalde spanning voelt van tevoren.
Ja.
He, want niet alle gesprekken in de kerk zijn per definitie heel makkelijk.
Nee.
Heb je daar nog tips? Hoe kan je daarmee omgaan? Want ik kan me voorstellen, als je heel gespannen bent, dat dingen soms ook wat, hoekiger eruit komen dan je misschien zou willen.
Nou, één, bedenk je dat we niet allemaal niet perfect zijn, denk ik. Dus wees ook een beetje genadig voor jezelf als dingen de hoekiger uitkomen. Ik denk dat dat ook echt belangrijk is. Dus eentje die ik zelf ook moet leren. Hè? Als ik vind dat een gesprek niet goed gelopen is. Of dat ik bijvoorbeeld een bewoner niet goed gezien heb. Dan kan ik ook heel streng voor mezelf zijn. Denk ik, je was er echt niet. En kan mijn collega ook tegen mij zeggen. Wees een beetje genadig voor jezelf.
Je bent ook maar een mens.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat wel, hè, dat wel een belangrijk uitgangspunt is. Ook juist in de kerk, denk ik. Hè, dat we allemaal gewoon onze eigen uitdagingen hebben. Maar gaat niet uit de weg. Nee. Benoem dat dan ook. Ik wil dingen met je bespreken. Ik vind het echt super spannend, maar ik ben hier wel, want ik wil jou kennen.
En daar heb je alweer dat stukje kwetsbaarheid wat je dan brengt, hè?
Ja.
Veel mensen zijn bang voor stilte in gesprekken.
Oh ja, daar heb ik een hele concrete tip voor.
Ja, alsjeblieft.
Tel een keer tot 8.
Tot 8?
Tot 8. Ja, als er een stilte valt, tel tot 8. Let op, 9 van de 10 keer begint die ander wel weer te praten.
Ja. Oh, want?
Niemand houdt van stilte. Ja, dat is eigenlijk de hele eenvoudige. En je nodigt iemand anders uit. Weet je, stilte is niet alleen maar van ongemakkelijk of ik weet even niet wat ik moet zeggen. Maar vaak, zoals ik zelf, moet wel eens over dingen nadenken. En dan val ik stil. Ja, en tot 8 tellen helpt je dus om even te ontspannen.
Oké.
Want dat voelen mensen als je zelf zo gaat zitten van, komt er een antwoord op. Dan gaan andere mensen ook niet meer zo spontaan reageren. Terwijl je denkt, ik tel even tot 8, ik wacht even.
En stilte is oké.
Stilte is echt oké. Ja. Het is juist voor die mensen die even over dingen na moeten denken, heel uitnodigend. Ik mag gewoon even nadenken over iets. En de maatschappij is toch al supersnel. Ja, alles moet in 140 tekens. Ja. Dus voor de mensen die niet zo snel zijn, is het heel fijn als je even gewoon mag nadenken over je antwoord. Of over de volgende vraag. Ja. Ja. Dus stilte kan juist heel ontspannen zijn.
Hey, en nou even nog een ander punt. Je bent als werker in de kerk ben je een vrijwilliger. Je bent geen hulpverlener. Nee. Toch kan je in situaties komen die soms best wel heel ingewikkeld zijn. Hoe bewaak je dan je grenzen?
Ik denk door in eerste instantie door zelf ook te organiseren dat er dan weer mensen zijn waar jij mee kan sparren. Hè? Ja. Stel dat je bezoekwerk doet, dat je dan zorgt dat de andere bezoekwerkers, dat je daar één keer in zoveel tijd, weet ik veel, een intervisie of zo mee houdt. Om te kijken van, hey, dit heb ik besproken. Heb ik het goed gedaan? Zouden jullie het anders doen? Om op die manier wel ook elkaar scherp te houden. Zodat je nooit alleen komt te staan. Mm-hmm. Want in je eentje ga je heel vaak die grenzen over. Omdat je denkt, moet toch nog dat of dat. Ik denk dat we heel erg de neiging hebben in de kerk om elkaar te willen helpen. Dus, en dat is helemaal niet verkeerd natuurlijk. Helpen is prachtig. Maar daarin gaan we wel vaak willen redden. En ik denk als je dat bij jezelf ziet van, oh, ik wil iemand redden, dan is er misschien iets meer aan de hand dan alleen maar een goed gesprek. Ja. Dus weet ook hoe je kan doorverwijzen wat er is. Weet de juiste mensen te vinden, hè? De ouderlingen, hulpverleners, vertrouwenspersoon. Zeg maar, zodat je niet te lang zelf met die verhalen rond blijft lopen.
Want als vrijwilliger is het niet je taak om te redden?
Nee, niemand. Zelfs als professional moet je volgens mij mensen niet willen redden, maar...
Is dat niet een heel westers antwoord? Je zou toch ook kunnen zeggen, ik ben juist in de gemeenschap aan elkaar gegeven. Mm-hmm. Moet er altijd die extra mijl gaan, iemand komt op je pad. Ja, dan heb je maar mee te dealen. En wel heel afgepast om dan te zeggen, nou ja, dan moet je naar die hulpverlener of die. Of mijn draagkracht gaat te boven.
Oh ja. Is het niet... Ja, dan is het net alsof je die ander dan loslaat, hè?
Zo. Nou ja, misschien. Hè?
Maar voor, dat hoeft volgens mij niet. Alleen, volgens mij, we zijn ook aan elkaar gegeven om een gemeenschap te zijn. Dus één op één. Je bent nou eenmaal maar één mens. Mm-hmm. Dus je hebt niet alle vaardigheden in huis die ander misschien nodig heeft. Dat betekent niet dat als je iemand verwijst naar een hulpverlener of naar een ouderling, dat jij dan denkt, nou, nu is mijn taak gedaan. Ik denk juist dat het mooi is dat je dan op jouw manier wel mee blijft lopen en die ander echt blijft kennen. En dat die ander ook met de verhalen die die dan weer op gaat doen bij zo'n hulpverlener bij jou terug mag komen. Maar je bent juist gemeenschap om het niet in je eentje te dragen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het juist mooi is als je in die gemeenschap weet bij wie mensen met meer expertise terecht kunnen, zeg maar. Ja.
Of buiten de gemeenschap.
Of buiten de gemeenschap, ja. Ja, hoe mooi is het als iemand juist voelt, hey, ik mag met al mijn worstelingen in deze gemeente word ik nog steeds gezien. Hoe mooi is het als we dat voor elkaar kunnen krijgen met elkaar.
En misschien is het ook wel prettig dat ik de ander dan niet hoef te zien als mijn hulpverlener. Maar gewoon als iemand die naast mij staat en met me oploopt.
Ja. 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 Ja, en een mens heeft gewoon maar zoveel draagkracht. Dus ja. Dat voel je wel, denk ik, als je eerlijk bent voor jezelf, zeg maar, dat je bepaalde dingen gewoon niet meer kan dragen. En dat je dan gewoon wel naast iemand kan blijven staan, maar dat er ook andere mensen zijn waar diegene op kan leunen.
Ja.
Ja.
En ik laat je dus niet los, maar ik hou je anders vast.
Ja.
Heb je nog tips voor mensen die luisteren en kijken, hoe ga je tijdens goede gesprekken om met de plek van de Bijbel en gebed? Hoe zorg je dat dat op een natuurlijke manier gebeurt, maar dat het misschien wel een plek heeft? Heeft het altijd een plek? Is een gesprek alleen maar goed als de Bijbel opengaat en er gebeden wordt? Of hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk niet dat je alleen maar een goed gesprek voert als de Bijbel opengaat en je samen bidt. Want zo'n goed gesprek kan zomaar in de supermarkt gebeuren. Nou, dan is het tof als je de vrijheid voelt om te zeggen, zou ik ook even voor je bidden. Maar ik kan me voorstellen dat daar de setting niet helemaal
zal
bij
dat, nee, dat zal niet iedereen hebben.
Nee. Waar we eigenlijk eerder ook al over hadden, is dat we wel de vrijheid mogen voelen. Ik denk dat we gewoon met z'n allen heel veel verlegenheid voelen om het ook echt te gaan doen. Vooral samen bidden. Ik merk bij mezelf dat ik heel vaak zeg, ik bid voor je hoor. Maar dan denk ik, dan loop ik weg en dan denk ik, waarom doe ik dat eigenlijk niet ter plekke? Want in mijn werk doe ik dat wel. Dus waarom dan niet als ik gewoon bij iemand op de bank zit en zeg, zal ik anders even voor je bidden?
Een van mijn grote helden is John Stott, een Anglicaanse priester. Al lang overleden, of niet heel lang, maar... Die zei, ja, als ik op huisbezoek ga, bij mensen op bezoek, neem ik altijd heel bewust een Bijbel onder mijn arm mee. En als ik binnenkom, leg ik die gewoon op tafel. Kom je niet over koetjes en kalfjes praten. Het heeft mij ook wel geholpen. Ik neem gewoon een Bijbel mee en ik leg gewoon op tafel. Want dan ben je niet telkens aan het denken, oh ja, wanneer trek ik die Bijbel om van zullen we maar eens wat gaan lezen. Maar het is veel natuurlijk, hij ligt er gewoon. Ligt er, het is gewoon heel praktisch. Ja. Een reminder voor jezelf en voor de ander van, oh ja, daar ligt het woord van God.
En pakte je hem dan altijd ook erbij om hem echt fysiek open te doen en er iets uit te lezen? Of kon dat ook gewoon in een gesprek natuurlijk ingebracht worden?
Ja, ik vind dat altijd blij. Zo heel veel bezoeken heb ik niet gedaan. Maar ik vind dat soms is het heel natuurlijk en komt vanzelf aan de tekst. En soms heb je van tevoren iets voorbereid. En soms denk je ook, ja. Ik zat in een kerk waar dat geacht werd wel uit de Bijbel te lezen. Ja. Ik vond het eigenlijk best wel goed om te doen bij een bezoek. Ja, en dan ga je toch maar zoeken en zeg, joh, ik weet gewoon niet zo goed. Ik vind dit een mooi stuk of ik moest hierin denken.
Ja.
Ja, en in het ergste geval slaat dat dan niet aan bij die persoon. Ja, nee. Nog steeds geen man overboord, toch?
Zou je de ander ook kunnen vragen van, is er een stukje wat ik zou kunnen lezen?
Zeker,
voor je?
Vind... Ja, en ik neem ook wel eens mijn toevlucht tot Google, hoor. Ja, serieus. Dan zit ik ergens en denk ik, oh, wat zegt de Bijbel hierover? Ik weet wel ongeveer vaag een tekst, maar dan weet ik niet precies waar het staat. En dan dacht ik, ja, ik heb iets in mijn hoofd, maar ik zoek even op Google waar het staat. Ja. Okay. Ja, ik bedoel, we hebben allemaal een telefoontje, allemaal een Bijbel op telefoon.
Ook maar gewoon open, eerlijk en transparant erover zijn.
Ja, want anders kom je weer bij de geëikte, Psalm 139, ja. Dus je hoort hem al.
Ja.
Die komt misschien een beetje te vaak voor mij. Ja. Ja, en soms dan... Ja, ik ben niet zo bijbelvast dat ik precies weet waar alles staat. Maar ik heb vaak wel ergens... Ik denk, er staat ongeveer dit. Ja, meestal vind ik dat dan wel op Google. Ja. Dus ja.
En ik hoor je volgens mij ook ergens onder water zeggen... Hè, want er zijn ook... Mensen die van tevoren iets voorbereiden en een tekst meenemen. Zo van, nou, die zouden we kunnen lezen.
Ja.
Wees dan ook gevoelig voor dat er misschien een andere ingeving komt. Die beter past bij wat er gedeeld wordt in zo'n gesprek.
Ja, dat zou kunnen. En tegelijkertijd is het natuurlijk helemaal niet erg om, als je wel de Bijbel ter sprake wil brengen, om iets voor te bereiden als je daar zelf heel onzeker over bent. Hè? Zulke trucjes als gewoon een Bijbel op tafel leggen of van tevoren zeggen, joh, ik wil het hier en hier over hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Nee, het kan beter helder zijn. Dan weten mensen ook waar ze aan toe zijn. Ja, anders dan denken ze, oh, hij komt over koetje en kalfjes praten. En dan begin jij ineens over een Bijbeltekst. Dan denk ze, oh, daar had ik me niet op voorbereid. Maar ja.
Ja. En hoe maak je dan de stap van, ik wil het hier en hier over hebben, naar nu ga ik luisteren naar jou?
Ja, gewoon een vraag stellen. Kijk, als je een bepaald thema hebt, zoals onze huisbezoeken zijn dus altijd aan een thema bij mij thuis, zeg maar, aan een thema gekoppeld. En dan hebben ze meestal wel vragen. De laatste keer ging het over hoe zit je eigenlijk zelf in de gemeente? Hoe zit je daar op zondag? Nou, dat gaf, wij hebben dan 3 kinderen, dus dat gaf best wel een leuk gesprek ook over hoe zit je eigenlijk in de kerk? De een zingt niet mee en de ander die zit er echt, die zegt echt, ik zit er gewoon te tekenen, want ja, dan is dat uur wat sneller om, zeg maar. En de volgende die heeft zelf speciaal een Bijbel gekocht om met de preek mee te schrijven, zeg maar. Ja. Nou, dat leverde een heel leuk gesprek op. Het was een hele eenvoudige vraag. Hoe zit je eigenlijk in de kerk?
Maar genoeg stof om daar over met elkaar van...
Ja, precies.
Mooi.
Dus het is... Ja, misschien is toch voorbereiding het halve werk. Zeker als je, zeg maar, als je als ouderling of diaken gewoon op je gewone huisbezoek komt. Dan kan het natuurlijk helemaal geen kwaad om je daar een beetje op voor te bereiden en te bedenken, joh, dit is een mooi thema waar ik het over wil hebben. En dan zal je zien dat ieder gesprek toch weer een andere kant op gaat, omdat je zoveel verschillende mensen spreekt. Ja, het is super verrijkend toch als je aan de gemeente laat zien dat je op die manier met elkaar net een spade dieper kan gaan in een gesprek. Ja.
Mooi.
Ja.
Ja. We hebben best wel met elkaar gedeeld.
Zeker.
Dus ik denk dat we naar de afronding gaan. Het goede gesprek, weet je, als je tegenwoordig de televisie kijkt en je kijkt naar de talkshows en nu ook weer, we zitten in de tijd van verkiezingen, zijn niet allemaal voorbeelden van hele goede gesprekken die daar voorbij komen. Mm. En toch in de kerk, dat is de plek waar we leven van hoop en waar we ook hoop met elkaar willen delen. Nou, dat gaat ook over het delen van geloof, hoop en liefde. Hoopvol afsluiten. Heb je nog een mooi voorbeeld nog een ander voorbeeld waarvan je zegt, kan ook uit je werkzetting zijn van, nou, daar straalde echt iets door van die hoop. En dat neem ik ook mee. En dan wil ik ook de mensen meegeven die luisteren en kijken.
Ja, voor mij zit hoop in, nou, laat ik dicht bij mezelf blijven. Ik werk natuurlijk als geestelijk verzorger in verzorgingstehuizen, vaak mensen met dementie. En het is voor mij super hoopvol dat deze mensen eigenlijk zichzelf helemaal kwijt zijn. Maar zodra ik een bijbeltekst voorlees of een lied begin te zingen, dat er iets in die ogen gaat leven weer, terwijl dat vaak doodgeslagen ogen zijn. Van geloof. En dan denk ik, het is echt waar, wat God begint, dat laat hij niet los. En dat is met de kerk zo. Dat is met onze kinderen zo. Dat is met iedereen die je kent zo. Hè, God is deze wereld begonnen, hij gaat het niet loslaten. Nee, dat vind ik echt heel hoopvol om dat in zo'n oud, ziek mens te zien. Dat God daar op een of andere manier nog steeds resoneert en aanwezig is. Ja.
Ontroerend.
Ja.
Ja.
Vaak willen we vaak regie hebben over onze gesprekken. En waar ik hoop uit put is eigenlijk heel veel momenten dat dat gewoon totaal niet zo is. Dat je in een kerkdienst zit of je ergert en dan toch ineens geraakt wordt door een lied. Of tijdens de koffie en iemand ineens een vraag stelt en denkt, oh verdorie, dit is goed of mooi. Eigenlijk dat je verrast wordt door hoe God werkt of zijn geest werkt. En denkt, ach ja, ons geklungel. God werkt toch gelukkig wel.
Mooi. Mooi. Ja. En los van ons geklungel, wat zou een ouderling of een diaken of een pastoraal diaconaal bezoeker in de kerk morgen al kunnen gaan doen als die meer goede gesprekken wil gaan voeren? Wat zou die morgen moeten gaan doen?
Open vragen stellen. Ik denk dat dat helpt echt enorm. Ja, en een beetje mild zijn voor zichzelf.
Een beetje mild zijn voor jezelf.
Dat denk ik wel.
Ja.
Ja, niet een goed gesprek is, dan leggen we de lat heel hoog. Oh, het moet echt meteen goed zijn. Maar als je dat helemaal niet gewend bent, mag je best een beetje mild zijn voor jezelf. En het gewoon met die open vragen wel gaan proberen. En ontdekken dat open vragen echt helpen.
Ga maar gewoon proberen en doen en een beetje lef. En als het dan niet lukt, wat dan? Ja.
Dankjewel, Renske. En jij ook, Cors.
Ja.
En jullie, bedankt voor het kijken en het luisteren. En ik hoop dat je dit mooie gesprek meeneemt, dat je er inspiratie uit opdoet voor je eigen gesprekken, dat het ook handvatten geeft voor nog veel mooie gesprekken in de kerk en daarbuiten. Bedankt voor het kijken, luisteren. Graag tot de volgende keer. Je kunt je abonneren op onze podcast. Dat kan via je eigen podcast app. En vergeet ons ook even niet te liken, dan weten andere mensen ons ook te vinden. En heb je nou een vraag waarvan je zegt, hey, het zou leuk zijn om die eens op tafel te leggen? Laat ons weten. Je kan ons mailen op info@kerkoptafel.nl. Graag tot de volgende keer. Doei!